In de tekstwoorden gaat het over de wil van God. En ik wil twee aandachtspunten met u overdenken. Een belangrijke vraag en een geweldig antwoord. Een belangrijke vraag en een geweldig antwoord. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, tekstgedeelte begint met het noemen van een schriftgeleerde. En die naam zegt al zo ongeveer wat dat voor iemand was, aan wie wij moeten denken. Immers een schriftgeleerde die bestudeerde de schriften, de heilige schriften van God. En die gaf weer onderwijs daaruit aan andere mensen. We mogen dus veronderstellen dat een schriftgeleerde wel aardig met de inhoud van de Bijbel op de hoogte was. Want als je de Bijbel bestudeert en anderen daar weer les in geeft, dan moet je er toch wel het een en ander van afweten, nietwaar? Maar toch kun je als schriftgeleerde nog met heel belangrijke vragen blijven zitten. Vragen waar je eigenlijk geen goed antwoord op weet. Belangrijke vragen, ach ja, over de ware, de rechte dienst van God, gemeente, wie zal die niet hebben? En als we die vragen zelf niet hebben, dan komen onze kinderen of andere mensen daar wel mee voor de dag. En dat is ook niet erg, want het is nog niet zo'n slecht teken als er vragen zijn over God en over zijn dienst. Werd er maar meer gevraagd naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al ons heil bewerkte. Daar hoeven we ons beslist niet voor te schamen, want ja, ook schriftgeleerden hebben hun vragen. Zo is het tenminste met de schriftgeleerde uit de tekst. Hij heeft een zeer belangrijke vraag, maar ja, aan wie moet je nou zo'n vraag voorleggen als schriftgeleerde? Dat is nog niet zo eenvoudig, want ja, aan de ene kant wil je niet voor spot staan en uitgelachen worden met zo'n vraag. En aan de andere kant wil je ook graag een antwoord hebben, ja, wat afdoende is, waar je wat aan hebt, waar je wat mee kunt. Hoe lang zal hij al met die vraag zitten? Ik weet het niet, gemeente, wel weet ik dat de Heere wil onderwijzen, dwalen, wil brengen in het rechte spoor. En dat onderwijs van de Heere, dat heeft die schriftgeleerde ook gehoord. Hij zal er waarschijnlijk bij gestaan hebben dat Jezus in gesprek geweest is met de Sadduceeën. Dat zijn die mensen, dat is die groep mensen die niet geloven in de opstanding der doden. Hij hoorde hun probleem waarmee ze bij Jezus kwamen. En hij hoorde ook het antwoord wat de Heer Jezus aan hen gaf uit de schriften. En eigenlijk heel eenvoudig, eenvoudig antwoord en afdoende, heel afdoende. Gewoon, ja, met de vraag. Hij vraagt gewoon aan die mensen, nou, hebben jullie dan niet gelezen hoe God zichzelf bekend maakte aan Mozes bij die brandende braamstruik? Dat de Heer zich bekend maakte als de God van Abraham, van Isaac en van Jacob? Dat de Heer niet zegt, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob, of ik ben de God van de aartsvaders geweest? Nee, ik ben hun God nu, in het heden. Niet van de doden. God is geen God van de doden, maar van de levenden. Zij leven, ook al zijn ze gestorven. Kijk, dat is een antwoord, dat is overtuigend, niet waar? De schriftgeleerde die is het er helemaal mee eens. Jezus had goed geantwoord. Zo'n antwoord heb je tenminste wat aan. En nou, hij begrijpt wel, aan Jezus kun je wel een vraag voorleggen. En daarom zal hij dan ook deze gelegenheid benutten. Zo komt de schriftgeleerde met zijn vraag tot Jezus. Met een belangrijke vraag. Ja, het is de belangrijkste vraag van zijn leven. Maar niet alleen van zijn leven. Want is het ook niet de belangrijkste vraag van ons leven, gemeente? Want wat zou onze godsdienst, wat zou ons leven in de dienst van God te betekenen hebben als we niet goed weten wat nou echt de wil van God is? Hoe zouden we de Heere kunnen dienen als het zo rond zijn wil wat duister blijft? Hoe zouden we die wil kunnen doen als we dat niet weten? Dan ga je toch volkomen de mist in, gemeente, voor de tijd en voor de eeuwigheid. De wil van God, dat is de vraag van de schriftgeleerden. Deze vraag, welk gebod is het eerste van allen? Welk gebod is het eerste van allen? Bedoelt hij daarmee een bepaalde rangschikking van wat is het eerste en wat is het vierde en wat is het zevende gebod? Gaat het hem daarom? Nou, nee, gemeente, dat niet, maar met dat eerste gebod van allen bedoelt hij, wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Wat is nu het voornaamste gebod? Aan welk gebod moeten we nu het meeste gewicht toekennen? Wat moet er nou eigenlijk in je denken, in je bezigheid met de dienst van God, wat moet er nou bovenaan staan? Wat moet nou het eerste zijn? Welk gebod moeten we als eerste en ook als het meeste in oog houden en ons leven daarna richten? Kijk, dat is zijn vraag. Welk gebod is het eerste, dat wil zeggen het grootste, belangrijkste gebod van al de geboden? Nou, als we de dienst van de Heere heel serieus willen nemen en als we ons leven daar ook naar willen richten, ja, nou, dan is dat wel belangrijk om dat te weten. En dat is niet alleen de vraag van de schriftgeleerden in die tijd. Het is toch in alle tijden door een vraag die telkens weer gesteld wordt. Welk gebod is het eerste van allen? Als je nou goed naar die vraag luistert, dan wordt er één ding wel duidelijk en dat is dit. Dat de schriftgeleerde de gedachte gehad moet hebben dat het ene gebod belangrijker is dan het andere. Want als je denkt dat alle geboden even gelijk zijn, even belangrijk, dan stel je zo'n vraag niet. Hij heeft dus aangevoeld, er zit verschil in de geboden, maar ja, waar zit nou dat verschil? Welke maatstaf moet je daar nou voor hanteren? Of moet iedereen dat maar voor zichzelf in zijn geloof, in zijn dienen van de Heere uitmaken? Maar dat kan toch ook niet waar, want ja, waar loopt het dan op uit? Dan zegt de ene, dit is het belangrijkste. Nee, zegt een ander, dat gebod is veel belangrijker. En een ander zegt, nee hoor, dat is helemaal niet belangrijk. Dat hadden ze wel begrepen. Als je daar de hand niet aan houdt, dan wordt het gewoon een wanordelijke toestand. En om dat te voorkomen, dat het wanordelijk zou worden bij de geboden van de Heere, hadden ze er ook in die tijd een heel aantal geboden en verboden bijgemaakt. Geboden en verboden die dan weer afgeleid waren van de 10 geboden. Zeg maar geboden en verboden waarin dan meer, ja, de bijzondere, de fijne dingen meer omschreven werden. Ik kan er wel een voorbeeldje van geven, een voorbeeldje uit de Bijbel zelf. Denk nu maar aan het 4e gebod, waarin het gaat om het heiligen van de Sabbat. Daar had je vraag gekregen, wanneer ontheilig je nou eigenlijk de Sabbat? Waar ga je over de schreef, zeg maar? En daar hadden ze dan een gebod bijgemaakt. U zult wel eens gelezen hebben in de Bijbel dat het ging over een sabbatsreis. Het was ongeveer 2 sabbatsreizen daar vandaan. Nou, daar hadden ze een gebod bij gemaakt. Kijk, als je op de zondag nou weer, laten we zeggen, naar je oma wilde. En je oma, die woonde een heel eind weg. Ja, nou, ze zeiden 900 meter. 900 meter, dan maar verder niet. 1200 meter, dan moet je het maar op een andere dag doen, maar niet op de sabbat. Sabbatsgebod. En anders ben je overtreding. Nou, dat is een voorbeeld. En zo waren er nog vele andere. Als je de bergreden van de Heer Jezus leest, dan kom je er ook een aantal van die van die geboden en verboden weer tegen van wat er wel mag en wat er niet mag, wat er moet en wat er niet moet. In die tijd moeten er ongeveer zo'n 300 geboden en verboden zijn geweest. 300? Ja, 300. Nou, dat is nogal wat, nietwaar? Misschien lacht u erom, misschien haalt u uw schouders erover op, maar... Ach, misschien moeten we het ook maar niet doen, erom lachen. De schouders ophalen, want... zijn dit soort dingen bij ons ook niet in omloop, ook al zijn ze dan niet beschreven, toch ook? Wij hebben toch ook van die, wat er mag en wat er niet mag. Ik zal er een paar noemen, dan kan u zelf wel verder denken. Denkt u maar mee aan uw eigen leven. Laten we ook maar met de Sabbat, met de zondagseren bijvoorbeeld beginnen. Moet je zondags nou twee keer naar de kerk of... Is één keer al voldoende? Nou, is er een gebod van of niet? Is de Heer met één keer tevreden of gaat het dan toch niet goed? Hoe is het met de televisie? Mag de televisie op zondag gaan of niet? Wel op zaterdag? Mag je, en waar mag je allemaal naar kijken? Wie bepaalt waar is de grens? Hoe weet je dat? Sport, mag je sporten? Mag je op zondag sporten? Mag je naar de sportuitslagen kijken of luisteren? Is dat zonde of is het niet? U zult wel weten dat er mensen zijn die naar de wil van God willen leven. En die bijvoorbeeld tegen verzekeren zijn. Zijn er ook. Mensen die het heel serieus menen. Andere mensen die weer tegen inenten zijn. Denken dat het tegen de wil van God is als je dat doet. En wie heeft er nou gelijk? Is dat nou geboden? Is het verboden? Mag het of mag het niet? Hoe is het met een jongen en een meisje die willen... die gaan voorlopig maar samenwonen zonder dat ze trouwen, want dat komt dan later wel... Als ze wat meer geld hebben, dat ze een goede bruiloft kunnen geven bijvoorbeeld. Dat is zo'n argument waar ze dan mee voor de dag komen. Hoe zit dat met gezinsplanning? Hoeveel kinderen en wat? En wat er allemaal mee te maken heeft, niet waar? Vroeger had je gezinnen van 15, 16 kinderen, 12, 9. Tegenwoordig zijn het er 4, 2, zo. Dus, en ik denk mensen... Zeker zo gezond waren als vroeger, dus dat het daar ook niet aan zit. Nou, gemeente, zo kan ik nog wel een heel uur doorgaan met vragen van... Ook allemaal van die geboden, van wat mag er nou, wat mag er niet, wat is geboden, wat is verboden. Nou, zij hadden zo'n 300 van die geboden en verboden en hoeveel zullen wij er niet hebben? En u begrijpt wel, als er nou zo'n aantal is... Dan kom je vanzelf met de vraag te zitten, wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Waar gaat het nou eigenlijk om in de dienst van God? Wat is nou het wezen? Wat is nou de kern van de zaak? Of laat ik het nog anders vragen, wanneer is een mens nog op de weg van Gods geboden? Wanneer is het nog naar de wil van God en wanneer niet meer? En hoe weet ik dat nou? Kijk, op mensen kun je niet afgaan. Op dominees kun je zelf niet afgaan. Want die denken er ook nog wel heel verschillend over. Dus het is wel een belangrijke vraag. Welk gebod is het eerste van allen? Gelukkig, gemeente, wordt deze vraag. De vraag naar de wil van God. Die wordt door de schriftgeleerden voorgelegd aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus kent de wil van God volkomen. Hij doet ook die wil. Hij leeft ook naar de wil van God. En hij leert de wil van God als machthebbende. En van de Heer Jezus mogen wij een antwoord verwachten waar wij ook wat aan hebben. Een goed antwoord. Dat is ons tweede punt. een geweldig antwoord. Leest u mee in de tekst? Daar staat dit. En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere, en gij zult de Heer uw God liefhebben, geheel en al, en de naaste als uzelf. Dat is nou een weergaloos antwoord, gemeente. Zo hebben we dat gelezen ook in Deuteronomium 6. Eigenlijk toch niet te begrijpen dat daar nou nooit iemand eerder opgekomen is op dit antwoord. Voor die mensen in hun tijd. En voor ons nu in deze tijd. Toch eenvoudig en schriftuurlijk. Die woorden waren bekend. Die zijn bekend. Ook onder het Joodse volk, zeker heel belangrijk. En wat doet de Heer Jezus nou? De Heer Jezus doet niets anders dan heel letterlijk aanhalen wat, ja, ik kan wel zeggen, wat een Joods kind op dezelfde leeftijd leerde als nu de kinderen leren, opent uw mond. Dan werden de Joodse kinderen werd dit al geleerd. Het bekende schema. Wat ze twee keer op een dag, de volwassen mensen zouden dat twee keer op een dag opzeggen. Het waren ook woorden die zelfs aan de deurpost van het huis bevestigd waren. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere, en gij zult de Heere liefhebben en gij zult de naaste liefhebben. Dat is het eerste, dat is het voornaamste van al de geboden. Zo eenvoudig en toch ook weer weergaloos gemeen. En weet u waarom dat antwoord van de Heer Jezus nou zo geweldig is? Wel omdat de Heer Jezus het eerste, het belangrijkste van de geboden noemt, wat die mensen allang vergeten waren en wat bij ons misschien ook wel vergeten of heel veel vergeten wordt, vergeten is. En weet je wat er dan gebeurt als je het meest belangrijkste vergeet? Weet je waar je dan terechtkomt? Nou, dan krijg je een godsdienst van geboden en verboden. Wel tot 300 toe. Of je krijgt een godsdienst zonder smaak of kleur. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Of het kan ook een andere kant uitgaan, dat de geboden van de Heere opzij geschoven worden. Als tijd gebonden en dat mensen dan zelf de dienst uitgemaken. En dat heet dan ook weer godsdienst. Dat soort van dingen kan er nou allemaal groeien als het meest belangrijkste vergeten wordt. En dan niet vergeten omdat je zegt, ja, het is weggeraakt. Nee, vergeten omdat het gewoon niet meer aanspreekt. Omdat het niets meer zegt. Omdat het zonder inhoud is geworden. Woorden die je weet, die je zegt en toch, ja, het doet je niet. Het is alleen een vorm geworden en verder niets. Het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heer. En wat bedoelt de Heer Jezus daar nou mee te zeggen? Wel, ja, nou, dat is erg eenvoudig. Dat het er in de eerste plaats niet om gaat hoeveel of hoe weinig geboden er zijn, dat is het belangrijkste niet. Daar moet je je ook niet zo druk om maken, want ja, wat er wel moet en niet moet, wat er mag en wat er niet mag. Begin nou eens met de wil van God, daar waar God zelf begint. En dat is dit: hoor Israël. En dat is voor ons en voor u en voor mij: hoor gemeente van Jezus Christus. Horen. Horen, dat is het eerste. Horen, dat is het belangrijkste. Wat moet je dan horen? Wel dat de Heere onze God een enig Heere is. En dat wil niet alleen zeggen dat de Heere, dat er maar één God is ten opzichte van afgoden. Dat er verder niets is, dat zit er ook wel in opgesloten. Maar het is veel meer. Dat enig Dat enig wil zeggen, hij is enig, hij is uniek. Hij is de uit duizenden, ja uit miljoenen. Hij is niet te vergelijken met wie of wat dan ook. Zoals de dichter van Psalm 89 dat ook zo mooi zegt, wie is aan u gelijk bij al de hemelingen. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Dat enige van, ja, enig ook in ja, uit één stuk. Hij is ook uit één stuk de Heere, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En ja, daarom ook betrouwbaar, geloofwaardig op zijn woord. Zo geloofwaardig dat je ook weet waar je met de Heere aan toe bent. Als hij spreekt, dan spreekt de Heere zich ook uit. En is het echt niet dat hij nog wat achter de hand houdt van wat je niet mag weten. Nee, dat allemaal niet. En wat hij zegt, dat is de waarheid. De waarheid die hij nimmer zal krenken, want hij zal eeuwig zijn verbond gedenken. Want zijn woord wordt altoos trouw volbracht. En het enige, dat unieke van God, dat is, ja, u zult er misschien al voor zijn met uw gedachten, dat deze God, groot, heilig, majesteit in de hemel, die we beleden hebben als de schepper van hemel en van aarde, in de hemel der hemelen, dat deze God zich nu op mensen richt. Dat hij aan zondige mensen denkt. En dan niet aan die zondige mensen denkt om ze te straffen, maar om zondige mensen genadig te zijn. Om die mensen die hem hebben verlaten, die hem de rug hebben toegekeerd, die de dood verkozen hebben boven het leven, om die mensen achterna te gaan, om ze te zoeken, om ze te redden, om ze aan te spreken, om zijn reddende handen naar hen uit te steken, om te zeggen dat hij ze lief heeft, dat hij ze van harte lief heeft. Dat hij ze zo grondeloos lief heeft, dat hij er alles voor over heeft, dat hij het liefste wat hij heeft er voor over geeft om die mensen uit hun zonde, uit hun nood te redden, uit de verlorenheid van hun leven, dat hij zijn enige geboren zoon heeft overgegeven aan onze zonde, aan onze dood, aan onze ondergang, om voor ons te lijden en te sterven aan een kruis, aan een vloekhout, om de zonde weg te nemen, om vijanden met God te verzoenen. Om het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Zodat genade en waarheid elkaar ontmoeten. En de vrede met God met een kus van het recht gegroet wordt. Zodat arme zondaren rechtvaardig voor God mogen en kunnen verschijnen in Sion. Gemeente, dat is, jongens en meisjes, dat is toch enig. Dat overtreft toch alles wat wij mogen horen. Liefde. De goedgunstigheid van de Heere tot ons is. Kunt u zich iets indenken wat nou belangrijker is dan dit? Dan om zo'n God te mogen kennen in zijn liefde? Om deze God, uw God, mijn God, te mogen noemen? En dan van harte, zoals Rut dat tegen Naomi zei, uw God, mijn God. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Gij zijt mijn God. En vindt u het niet enig dat de Heere aan ons gedacht heeft en ons gevraagd en gezocht heeft toen wij nog niet eens in staat waren om aan hem te denken? Dat hij toen al in het teken van de heilige doop verzegeld heeft dat hij onze God wil zijn. Dus het is niet vaag of de Heer uw God wil zijn. Nee, dat heeft hij duidelijk in dat teken verzegeld aan ons voorhoofd. En toen heeft hij gezegd dat hij ons van alle goed verzorgen wil. Ook op geestelijk gebied, alle goed. Zodat je leven een leven van vreugde zal worden. Gezegend met het goed wat nooit vergaat. Zodat je door het geloof in vreugde kunt opspringen in die. Dat gemeente, daar gaat het nou om dat te horen. om dat te horen, wat voor een geweldig, uniek God we hebben. Een genadige, liefdevolle Vader. En dat deze God onze God is, dat hij met ons is, de Immanuel, God met ons, die voor ons is, die bij ons wil zijn. En die ook altijd het goede met ons voor heeft. En die het goede niet zal onthouden aan wie een oprechtheid naar hem luisteren. Nou, dat is nou het eerste, dat is nou het belangrijkste van al de geboden. Om dat te horen. Om dat goed te horen. Dus niet zo horen dat het er één oor in gaat en het andere oor uitgaat. Nee, dat je weet wie God voor je wil zijn. En dat dat je hart raakt. Dat je daarvan onder de indruk komt. En dat je jezelf gaat afvragen, hoe is dat mogelijk dat de Heere mij zoveel liefde waardig acht. En dat hij mij genade wil bewijzen. Dat je daar zeg maar van ondersteboven gaat. Dat je daardoor gewoon verrukt bent van deze God. En met de woorden die hij spreekt. Woorden van zaligheid, om daarmee vervuld te worden. Om dat zo te horen, gemeente, dat je met Asaf gaat instemmen. En gaat zeggen, Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn achterhand wou vatten. Of wat Psalm 48 zingt. Want deze God is onze God voor eeuwig en altijd. Kijk, het eerste van al de geboden, gemeente, dat is dus niet wat wij allemaal doen en laten. Daar gaat het niet om. Niet onze activiteiten zijn het eerste. U gelooft toch ook niet dat de Heere daarop zit te wachten? Nee, het eerste van al de geboden, dat is God in zijn spreken, in zijn daden. Dat moet ons hart raken. Dat moet je leven gaan vervullen. Dat moet bekering werken. Dat zal er altijd aan moeten vooraf gaan. Want dan alleen zullen we dat andere, wat erop volgt, niet waar. Het begint met hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heer. En dan volgt er en gij zult de Heer uw God liefhebben met heel je hart. En nu met al je krachten de naaste als jezelf. Dat zit eraan verbonden. Ik kan niet zeggen, en jij, en jij, en gij, gij zult de Heer uw God lief hebben. Hoe wilt u dat doen? Begrijpt u? Dat kan niet. Het kan niet zijn dat er iemand, het kan ook niet zo zijn, gemeente, dat iemand vervuld is, verrukt is van de liefde van God. En dat hij zou zeggen, God lief hebben en de naaste lief hebben, nou, ik zie het niet zitten. Ik zou niet weten, dat kan niet, dat is onmogelijk. Als iemand vol is, vervuld is, geraakt is, getrokken is door de liefde van God. Dat je voor de Heere van zijn liefde door de knieën gaat. Dan kan het niet anders. Of dan zul je die God ook lief hebben met heel je hart. En je zult hem willen dienen met al je krachten. En dan zul je ook de naaste lief hebben als jezelf. Omdat God die naaste ook lief heeft. Dat is het woordje en. Hoor Israël, en. Ja, dat vloeit eruit voort vanzelf. Het kan ook niet zo zijn dat er iemand is die zegt, nou, God lief hebben, daar zie ik wel zitten. De naaste lief hebben zie ik ook wel zitten, maar om nou te horen, om nou te weten, om te leren, om God te leren kennen in zijn liefde, in zijn genade, nou, dat hoeft voor mij zo nodig niet. Ik doe het toch wel gewoon, God lief, dat kan niet. Dat is dat ene malen omhoog. Als je er niets in ziet, als je er niets voelt. Als God niets voor je betekent, werkelijk voor je betekent, dan kan dat niet. Om werkelijk lief te hebben, om de Heere van harte lief te hebben, dan zullen we eerst zijn liefde moeten horen en moeten ontvangen. U denkt maar aan Maria aan de voeten van de Heer Jezus. Die zat zich aan de voeten van Jezus zalig te horen. Zalig te horen. En de Heer Jezus zegt, dat is het goede deel, dat heeft zij uitgekozen. Dat is nou het eerste. En dat is nou het belangrijkste. Maar, ja, hoe moet het nou met die geboden en met die verboden? Want ja, wat mag er nou wel? En wat moet er en wat moet er niet? Wat is daarin, ja, nou het eerste. Het eerste, dat moet. Dat mag. Horen. En zo lang horen, tot u de Heere lief gaat krijgen. Tot je er oog en hart voor krijgt dat de Heere onze God een enig Heer is. Zo lang horen, laat ik maar zeggen, dan weten jullie jongens en meisjes ook wat ik ermee bedoel. Zo lang horen tot die vonk overspringt. Tot je er weg van bent, tot je er, ja. En dan, weet je hoe het dan wordt? Nou, heel eenvoudig. Dan ga je lief hebben, ga je lief krijgen wat de Heere lief heeft. En dan ga je haten wat God haat. Zo is dat toch? Zo is dat toch ook in, om als voorbeeld te gebruiken, het is een voorbeeldje, maar best wel bruikbaar. Zo is dat toch ook in de verhouding van, laten we zeggen, een man en een vrouw. Als er liefde en trouw is onder elkaar, naar elkaar, dan gaat de man toch niet iets doen waarmee hij weet dat hij zijn vrouw daar verdriet mee doet? Doe je dat toch niet? Dan zeg je, nou, als zij het niet leuk vindt, dan hoeft het voor mij ook niet hoor. En andersom toch ook niet. Doe je toch niet? Je gaat toch geen dingen doen als je de Heer lief hebt met je hart. Dan ga je toch geen dingen doen waarvan je weet dat je de Heer de verdriet meedoet. Doe je toch niet? Als je van de Heer houdt, als je met Petrus mag beleiden, Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dan pas je op voor al die dingen waarvan je weet dat het een goede verhouding met de Heer zou verstoren, toch? Nou, dat. Weet u hoe Augustinus kerkvader, die kreeg in zijn tijd ook allerlei vragen. Vooral vragen op catechisatie van de jongens en meisjes van over wat er mag en wat er dan niet mag en die geboden en zo. En toen heeft hij dit gezegd. Maar je moet het wel in het goede verband houden hoor, want anders dan wordt het gevaarlijk. Maar goed, probeer dat zo vast te houden. Toen zei hij dit, heb God lief en doe wat je wilt. Goed onthouden, heb God lief, dat wil zeggen, leef in de liefde van God, deel in zijn gemeenschap. Ach, dan zijn er niet zoveel vragen meer. En als er dan nog vragen zijn, dan zal de Heer wel onderwijzen en wijsheid geven hoe wij moeten kiezen, ja of nee, voor of tegen, wel of niet, moet of niet moet. Dan geeft hij wijsheid die gefundeerd is in de liefde. In de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En anders, dus zonder dat. Als wij de liefde van God niet kennen uit het horen, zeg maar dat we ons nog nooit zalig gehoord hebben. Wat je dan mag? Dan mag je eigenlijk helemaal niks. Mag je niks. Is het allemaal verkeerd. Dan is alles zonde, want al wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En al zou je jezelf inspannen om de wet, laten we maar gewoon zeggen de 10 geboden, laten we het dan maar bij 10 houden, niet bij 300. Dat je je inspant om die 10 geboden te houden en je zou dat niet doen vanuit de liefde van God. Wat is het dan nog? Wat heb je dan meer bereikt als iemand die dat niet doet? Want de hele wet wordt vervuld in één woord. Namelijk in dit. Liefde. Liefde. Ik hoop, gemeente, jongens en meisjes, dat het antwoord van de Heer Jezus ook voor u duidelijk is. Dat het in de eerste plaats gaat om te horen. En door het horen leren gehoorzamen. Gehoorzamen. Uit liefde. Uit dankbaarheid. Als antwoord op het spreken van God in zijn liefde tot ons eeuwig behoud. En nou wil ik u dan een vraag stellen. Is dat, kent u dat in uw leven? Zijn jullie wel eens ondersteboven gegaan van de Heer? Als je in de kerkbank zat of thuis in je Bijbeltje las of met stille tijd of het geeft niet waar en hoe. De Heer spreekt meestal wel in, vooral onder de verkondiging van zijn woord. Dat zo onder het spreken, onder het luisteren, de liefde van God je raakte. De liefde van God, zegt Paulus, die is in ons harten uitgestort door de verkondiging. Dat je er van ondersteboven ging, dat je eigenlijk, ja, andere mensen hoefden dat niet te weten, dat wil je dan niet nu daar, maar dat je toch eventjes, ja, toch wel bewogen van was. Dat je dacht, ik sta wel eventjes onder de bank, willen buigen voor de Heer, dat niemand het ziet, even uitspreken. Wat bent u, Heer, een geweldig God, dat je mij aanspreekt. Kijk, dat horen, dat luisteren, dat voelen, genade is op zijn lippen uitgestort. Dat is zoiets van de hemel op aarde, nog beter de vrede van God in je hart. Dan ga je van harte ook bidden, uw wil geschieden. Kijk, die vragen van wat mag nou, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Zo ook op de aarde. Of zegt u, ja, ik herken het wel. Ja, wel. Maar dat is toch alweer een heel poosje geleden, hoor. Dat het zo was. Maar ik weet het nog wel. Maar ja, ach, dominee, het is allemaal wat weggeërfd. Het is afgekoeld. De warmte van de liefde is eruit. Mag ik eens vragen, bent u daar tevreden mee? Denkt u nou, dan moet het zomaar verder, of zegt u, eigenlijk, ach, werd ik derwaarts weer geleid? Zo kan het ook zijn. Eigenlijk dat je denkt, ja, eigenlijk kan ik het er niet buiten uithouden, maar mijn hart schreeuwt naar de Heer. Nou, luister dan naar wat de Heer Jezus zegt, zo in een van de brieven uit de Openbaring. Daar zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, tegen die gemeenteleden: ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Wees dan ijverig en bekeer je. Keer terug. Niet van, sudder maar een beetje door of probeer het maar op een andere manier. Nee, hij zegt, bekeert u, dat wil zeggen, keer terug en doe de eerste werken. En de eerste werken, weet u wat dat is? Horen. Luisteren naar wat God de Heer spreken zal. Het kan ook zijn dat er iemand in de kerk is, ik hoop het niet, maar het zou kunnen zijn dat er iemand in de kerk is die zegt, ja, nou, daar heb ik eigenlijk nooit wat van beleefd. Ik hoor het wel en ik probeer het ook wel verstandelijk wat te verwerken. Maar dat het mij nou zo aansprak, dat het me wat deed, dat ik er 's maandags ook nog mee bezig was, of dat ken ik niet. Dat kan zijn voor mij, dat kan zijn. Ik moet je zeggen, dat is dan ook heel erg arm. En eigenlijk is dan heel je godsdienst, ja, heel je godsdienst is leeg. En weet je wat er met de geboden is? De geboden zijn zwaar. Dat is een klus, hoor. Om dan, terwijl je leeg van God bent, om dan met die geboden verder te gaan. Ja, wat moet je dan doen? Want daar gaat het uiteindelijk om, niet waar. Wat moet je dan doen als het zo is in je leven? Ja. Horen. En bidden. En vragen aan de Heer Jezus of hij het nou zo, zo weer laten horen dat je weet, dat je leert, wie is nu God, wie is nu God, wie is nou Jezus? Dat enige, om dat enige van God te prijzen tot in eeuwigheid, om daar zicht op te krijgen. Want het geloof, en daar besluiten we dan mee gemeente, het geloof is uit het gehoor. Horen. En het gehoor is er door het woord van God. En waar u dat komt horen, dat weet u, want daar bent u voor naar de kerk gekomen vanavond, niet waar? Nou, blijf daarbij. Dan moet je wel bijblijven. Moet je niet denken, ja, horen dan. Het heeft me nog nooit gezegd, dus ik stop er maar mee. Nee, wel die weg van de middelen gaan. Zeker waar. En vooral bidden. Vragen aan de Heer of hij het zo wil zegenen dat je. Ja, dat je mag komen tot het liefhebben van Hem. Dat de liefde van God je deel mag worden. Want dat is een liefde die ook bestendig blijft tot in eeuwigheid. Het is een liefde. Paulus zegt, niets zal daar ooit van scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heer. Nu dan, gemeente, jongens en meisjes, welgelukzalig, zo zegt Salomo in zijn spreukenboek, welgelukzalig is de mens die naar Jezus, die naar hem hoort. Dagelijks wakende aan zijn poorten, waarnemende de posten van zijn deuren, want die Jezus vindt. Die vindt het leven. Amen.